Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Johannes 12, de versen 1 tot en met vers 11. Johannes 12, vers 1 tot en met vers 11. De te zingen psalmen zijn psalm 43, vers 1 en 2. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Psalm 35, vers 1. En Psalm 25, vers 2 en 6. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Johannes 12, de versen 1 tot en met vers 11. De te zingen psalmen zijn Psalm 43, vers 1 en 2. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Psalm 35, vers 1. En Psalm 25, vers 2 en 6. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, door Christus Jezus, zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door te zingen uit Psalm 43 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 43, vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zijn. Ook het tweede vers van Psalm 43, vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, wij openen Gods heilig en dierbaar woord in het Nieuwe Testament. In het Evangelie van Johannes, daarvoor nadert het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het 1e tot en met het 12e vers. Tot en met het 11e vers. Ik noem u als onze schriftlezing Johannes 12, vanaf vers 1 tot en met 11. Toch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van degeen boven in den hemel is, nog van degeen onder op de aarde is, nog van degeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zilver. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha te Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. En zij bereidden hem aldaar een avondmaal, en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd, en het huis werd vervuld van den geur der zalf. Zo zeiden dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en in armen gegeven? En dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide: laat van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis, want de armen weg gij leden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was, en zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar omdat zij ook Lazarus zouden zien, dien hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden, want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus.
Gemeente, er staat in Gods woord geschreven: de gedachtenis van de rechtvaardige, die zal tot zegening zijn. En zij die het werk Gods hebben leren kennen in hun leven, die mogen vaak tot zegening zijn. De naam van de goddeloze, die zal verrotten. De geschiedenis die u voorgelezen is, daarvan staat geschreven in het Matthäus-evangelie, dat die Maria, die heeft een goed werk gedaan aan de zonen Gods. En overal waar dat evangelie gepredikt zal worden, in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Dat is 2000 jaar geleden opgeschreven. overal waar het evangelie gepredikt wordt. Daar zal tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij verricht heeft. En dat vindt ook plaats vanmorgen aan de hand van de woorden van onze tekst, die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 12, en daarvan het derde, het vijfde en het zevende vers. Johannes 12, het derde vers. Maria dan genomen hebbende een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardes, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd, en het huis werd vervuld van de reuk der zalf. En het vijfde vers. Waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en den armen gegeven? En het zevende vers. Jezus dan zeide: laat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Wij willen vanmorgen stilstaan, gemeente, bij de zalving van Jezus. We letten ten eerste op de verering van hem, ten tweede op de bestrijding om hem, en ten derde op de bevrijding door hem. Onze tekstwoorden spreken ons van de zalving van Christus. We letten ten eerste op de verering van hem, ten tweede op de bestrijding om hem, en ten derde op de bevrijding door hem. Maar voordat wij hier nader bij stil hopen te staan, gaan we eerst zingen Psalm 133, het eerste vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En het tweede vers, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. En ook het derde vers, waar liefde woont, gebied den Heere ten zegen. Ik noem u om te zingen Psalm 133. Gemeente, dit evangelie begint met de vermelding dat de zaligmaker 6 dagen voor het Pascha te Betanië aangekomen is. En als u het Matthäus evangelie erop naslaat, dan staat dat 2 dagen voor de Pascha deze maaltijd gehouden is. Gaat om dezelfde geschiedenis, gaat om dezelfde gebeurtenis, maar de verklaarders wijzen erop dat de zaligmaker waarschijnlijk verschillende dagen in deze woning aanwezig is geweest of in deze omgeving en dat deze maaltijd plaatsgevonden heeft, zoals Matthäus dat ook beschrijft, 2 dagen voordat het Pascha ook gevierd werd in Jeruzalem. Het gebeurde te Betanië en dat betekent letterlijk huis van verdrukking, maar het kan ook betekenen huis van verkwikking. Het is voor Maria in ieder geval beide waar geworden. Het is voor haar een plaats van verdrukking geweest in deze geschiedenis. Het is ook een plaats van verkwikking geworden. 2 dagen gemeente voor het bijzondere Pascha, wat nu gehouden zal worden te midden van Israël. Voornaamste maaltijd werd gehouden door de zaligmaker, een avondmaal. Dat was de voornaamste maaltijd in het oosten. Maar het zal ongetwijfeld ook een soort afscheidsmaal geweest zijn, te midden van de discipelen en de bekenden die mede aan deze tafel zaten. Het Pascha zou straks gehouden worden. Het paaslam zou geslacht worden, Christus Jezus. Zou het kruishout van Golgotha beklimmen, genageld worden aan het vloekhout. Hij, het Pascha, zal geslacht worden voor zijn ganse kerk. En de jongens en meisjes weten wel dat paaslam, voor de eerste keer is er vooral sprake in de geschiedenis, als het volk Israël uit Egypte uittrok. En er werd het bloed van dat paaslam wat geslacht werd aan de bovendorpel en aan de zijposten aangebracht. En als de engel des verderfs dat bloed zag aan die bovendorpel en aan die zijposten, dan ging hij voorbij. En door dat paaslam en door dat bloed kreeg dat volk recht en kracht om verlost te worden uit de macht van Egypte, uit de dienstbaarheid van Egypte. Een beeld, een prediking van de grote verlossing uit de macht van de vorst der duisternis, uit de dienstbaarheid der zonde. En tevens geeft dat paaslam ook kracht en recht voor de intocht van het volk straks in het hemels heiligdom. Hij is de grond, de oorzaak van hun uittocht. Door zijn bloed en door zijn gehoorzaamheid geeft hij ook een recht op de intocht in het hemels paradijs. De maaltijd wordt gehouden ten huize van Simon de Milaanse. Naar alle waarschijnlijkheid is de man geweest die bezet was met deze dodelijke, ongeneeslijke kwaal. Maar is hij door de wonderdoende kracht van de zaligmaker genezen, het wonder van genezing. En tegelijkertijd heeft hij die oude naam, de Milaanse, behouden. Die herinnerde hem aan het wonder van de opzoekende trouw en goedheid van God. En gaf hem ook tegelijkertijd de verwondering over datgene wat aan hem plaatsgevonden had. Het is eigenlijk een beeldgemeente van een ieder die door woord en geest getrokken wordt uit de duisternis tot dat wonderbare licht van het koninkrijk van God. Dan gaan we leren verstaan wat de naam zondaar inhoudt en betekent bij de aanvang, opdat we iets leren kennen van de verwondering over de barmhartigheid, over de genade van God. En de overige tijd, dan houden wij deze naam en leren we meer en meer verstaan wat die dodelijke zondekwaal inhoudt tot onze laatste snik toe, opdat we af leren sterven aan al het onze, minder leren worden, achteruit leren gaan en op leren wassen in de kennis en in de genade van die enige grond der zaligheid. We blijven een arm verloren zondaar tot onze laatste snik toe, opdat we hem meer en meer van nood zullen hebben, in hem alleen de zaligheid, de verlossing zullen vinden. Catechismus zegt in zondag 44, als het gaat om de heiligmaking, waarom is het dan nodig dat die wet zo scherpelijk gepredikt wordt, daar toch niemand in dit leven houden kan, opdat wij onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Dat is dus het onderwijs in de weg van de heiligmaking, van het leven der dankbaarheid, opdat we onze zondige aard hoe langer hoe meer zullen leren kennen, des te noodzakelijker het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, van noden hebben. We lezen in deze geschiedenis dat ook Lazarus bij deze maaltijd aanwezig is. Grote wonder, na 4 dagen uit het graf verlost van de macht van de dood. En u zit het ook aan deze afscheidsmaaltijd met de Zonen Gods. Martha is dienende aanwezig. En Maria, die ook eerder genoemd wordt in Lucas 10, ook samen met Martha, die toen ook aan dienen was. Maar Maria, die luisterhouding had ingenomen aan de voeten van de Zonen Gods, het goede deel had uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden, die dient nu de borgenmiddelaar weer op een bijzondere wijze. In het Oude Testament staat de geschiedenis van David, dat hij gezalfd werd in het midden van zijn broederen tot koning over Israël. En nu die grote Davids zoon, de zaligmaker van zondaren, wordt ook in het midden van zijn discipelen gezalfd als een voorbereiding op zijn begrafenis. Het is een kostbare nardesalf, Matthäus Evangelie wordt gesproken van een fles, van een kruik. Hier wordt gesproken van een pond, het gewicht van de nardesalf. In ieder geval wordt deze zalf in zijn geheel uitgestort over de borg en middelaar. Maria, gemeente, is een vrouw die niet spreekt. U hoort haar niet in Lucas 10, ook niet als ze aangevallen wordt door haar zuster Martha. U hoort hier haar ook niet spreken, ook als ze straks opnieuw belaagd wordt van de zijde van de apostelen, bijzonder ook door Judas. Maar ze doet, ze heeft de daad van het geloof. Waar zalig maakt het geloof, is immers een geloof wat in de daden openbaar komt. De Heer Jezus zegt, zalig zijt gij niet alleen als gij hoort, maar zalig zijt gij ook als gij doet. Deze vrouw die heeft aan de voeten van de zaligmaker gezeten. En in dat profetisch ambt heeft hij gesproken tot haar, waartoe hij op deze wereld gekomen is, wat zijn taak, zijn opdracht was, om het recht van God de Vader te verheerlijken, om de schuld van zijn ganse kerk te verzoenen, om de prijs te betalen op het kruishout van Golgotha. En ze is onderwezen ongetwijfeld in zijn hoge priesterlijke bediening. En straks zal ook daar zijn koninklijk ambt ook schitteren, op de dag vooral van zijn opstanding. Maar nu staat hij aan de ingang van zijn bitter lijden en sterven. Dat werk van de hoge priester gaat hij nu verrichten. En hij zal zichzelf tot een levende offerande geven aan het vloekhout voor Golgotha. En nu doet deze Maria gemeente een goed werk. Nu staat er in de Heidelbergse catechismus gegrond op de schrift, dat een goed werk gekenmerkt wordt door een drietal zaken. Het eerste van het goede werk is de ere Gods. Dat vindt u duidelijk in deze geschiedenis. Ze vereert de borg, de middelaar, in het midden van zijn apostelen, met deze daad door het geloof, met deze zalving van hem. Het leeft in haar hart, wat de dichter zong. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? U al mijn liefde waardig schatten. U ziet dat het geloof ook niet rekent. Het stort deze kostbare zalf, 300 penningen waard, zo wordt ze geschat door Judas, de rekenmeester van het gezelschap. Het is een jaarsalaris, zouden wij zeggen, dus dat is wel heel kostbaar. Een jaarsalaris heeft deze zalf gekost. Ongetwijfeld zal ze hier de nodige penningen voor gespaard hebben, om deze zalf te kunnen aanschaffen. En het is bewaard op een wijze dat het druppelsgewijs gebruikt zou worden. Maar zij stort deze zalf in één keer uit over de borg en middelaar. Ze rekent dus niet. Ze is niet karig, integendeel. Weet u hoe dat kwam, gemeente? Ongetwijfeld zag ze op de prijs die hij ging betalen voor haar. De bloedprijs op het kruishout van Golgotha. Dat hij zichzelf tot een levende offerande zou geven aan het vloekhout op Golgotha. Dat offer wat hij ging brengen. Wat hij zou voldoen aan het strafwijzend recht des vaders. Ze heeft gezeten aan zijn voeten. Er staat op Psalm 25, wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Daar zijn de apostelen, die zitten ook aan deze tafel, geroepen ambtsdragers. Nu is een vrouw uit dat gezelschap, deze Maria, die doet deze liefdedaad, deze verering aan de Zonen Gods. Deze vrouw is al die apostelen voor. Zij zit er aan tafel en zij geeft hem dit eerbewijs in diepe vernedering en verootmoediging. En als ze die zalf uitgestort heeft, dan maakt ze het haar los. Teken van rouw was dat in het oosten. Als het haar van de vrouw losgemaakt werd. En ze dient met haar haar ook de Zonen Gods. Want ze droogt ook de voeten af van deze zalf die ze over hem uitgestort heeft. Straks, gemeente, wordt de doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. En straks worden zijn handen en voeten doornageld met de nagels. De daad van haat en vijandschap als hij de vloekdood zal ondergaan. Maar voordat zijn hoofd met doornen gekroond zal worden. En voordat zijn voeten doornageld zullen worden. Gaat deze vrouw dit liefdeblijk aan hem betonen. En zal ze, zo staat het ook in het andere evangelie. Niet alleen de voeten, maar ook het hoofd. En tot de voeten toe met dit liefdebewijs. En dat is het eerste, de verering van hem. De grootmaking van hem. Het tweede waaraan een goed werk te kennen is. Dat is dat het ook de vrucht ook met zich draagt voor de gelovigen. Dat hij er ook door versterkt en vertroost wordt. Doordat ze met haar haar de voeten afdroogt van de zalig maken. Draagt ze ook in haar haren ook de geur mee van het liefdebewijs wat ze aan hem bewezen heeft. Hij de verhoging, de verheerlijking, maar hij draagt het ook met zich mee. En zo is het ook voor de oprecht gelovige gemeente, als we werkelijk zo'n goed werk mogen doen, Goden tot eer, in de weg van zelfverloochening, van ware verootmoediging, van een hartelijke vernedering, dan mogen we ook zelf de vertroosting daarvan ervaren in het hart. Onze vaderen hebben ons geleerd, mede ook in de belijdenisgeschriften, dat de rechtvaardigenmakende genade vaak gekend wordt aan de heiligmakende vrucht in het leven. Waar de vergeving der zonde is, daar is ook de heiligmaking. Waar de rechtvaardigmakende genade gekend wordt, daar is ook de heiligmakende genade. Uit het hart van de zaligmaker. Toen het doorstoken werd door de speerstoot van de soldaat. Toen stroomde daar bloed en water uit. Onderscheiden weldaden, maar niet gescheiden. De vaderen zeggen zo duidelijk in de belijdenisgeschriften gegrond op het woord. De zaligmaker toont dat ook. In de evangelie dat waar die liefde blijken geschonken worden. Tot verheerlijking, tot grootmaking van hem, waar dus dat leven der dankbaarheid ook geoefend wordt, daar is ook deel aan de vergevende liefde van hem, dat zit onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Vandaar dat de Heer Jezus ook altijd zegt, aan de vruchten kent men de boom. Het waarzaligmakend geloof is een vruchtdragend geloof. Het zij 30. Het zij 60, het zij 100-voudige vrucht, maar het wordt aan de vrucht gekend. U kunt moeilijk controleren, althans lijkt me niet verstandig bij een boom, als hij in bloei staat, of u gaat graven of er wel een wortel aan zit. De vrucht maakt het duidelijk dat de boom levend is. De vrucht maakt ook duidelijk dat de boom een wortel heeft. Aan de vruchten kent men de boom. En zo is het ook bij deze vrouw. Zeggen de Dordtse vader, gemeente, als het gaat over het werk van de Heilige Geest in het hart van een zondaar. Als ze dat beschrijven, die wonderlijke, die wederbarende kracht. U kunt dat lezen in de Dordtse leerregels. 11e en 12e artikel van het 3e en 4e hoofdstuk. Maar dan staat er in het 13e artikel, klein artikel daaronder. Dan staat er de werkingen van die Heilige Geest. Die kunnen de gelovigen niet altijd begrijpen. Maar ondertussen stellen zij zich hierin gerust dat zij met hun hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. Wel nu, dat blijkt uit deze geschiedenis. Dat deze Maria met haar hart gelooft en dat ze met de daad bewijst dat ze haar zaligmaker lief heeft. Dat is het tweede gemeente van de goede werken. En het derde van een goed werk is dat het ook stichtend werkt. Ook voor de omgeving. Dat ook de naaste gewonnen zal worden voor het koninkrijk van God. Dus tot stichting van de naaste. U leest van de Moabitische Rut dat deze vrouw ook sprak door haar handel, door haar levenswandel. En dan staat er toch dat Boas zegt, de ganse stad weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. U leest van die Romeinse hoofdman die dezelfde keuze had in zijn hart als Rut. Want de ouderlingen van de synagoge waren fariseers waarschijnlijk. Die namen zo gemakkelijk een Romeinse hoofdman niet over. Maar ze zeggen, Heere, hij is waardig dat ge hem dat doet. Hij heeft ons volk lief. Uw volk is mijn volk. En hij heeft ons ook de synagoge gebouwd. Uw God, mijn God. U zou de keuze ook daaraan kunnen zien. En nog duidelijker wordt het als u die man zelf hoort spreken. Die zegt, ik ben iets waardig dat ge onder mijn dak zou inkomen. Kijk, dat zijn nu mensen die goede werken doen. Ze dragen het licht op de rug. Ze zijn een getuige voor anderen. Maar voor zichzelf zitten ze laag aan de grond. En kennen ze de zondaars en bedelaarsgestalte. Ook bij de verdere voortgang. Deze Nardusgemeente. Een goed werk verricht tot de verheerlijking van hem. Kent u ook iets van deze Nardus? Is het ook uw hartelijk verlangen om hem te dienen, hem te vrezen? Ach, u hoeft geen kostbare Nardus aan te schaffen. Maar de Nardus van een gebroken hart, van een verslagen geest. De Nardus van de onderwerping aan het woord van de levende God. Voor de buiging voor zijn majesteit. De Nardus van de droefheid naar God die de onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Wat wordt hij daar toch in verheerlijkt? Als u met een onderworpen hart aan zijn woord, met een nederige buiging van uw ziel, met een waar verlangen door hem geleerd en tot hem bekeerd begeerd te worden van ganser harte. Die Nardus van die tranen die hij vergadert in zijn les. En die hij schrijft op de rol van zijn boek. O, hebt u al deel aan deze Nardus. Uw hartelijk verlangen om hem te verhogen. Hem de eer en de aanbidding te geven. Tot hem in waarheid en oprechtheid te komen. Die gekomen is tot arme en verloren zondaren. Niet om te roepen de rechtvaardigen. Maar de zondaars tot bekering. Tweede plaats, gemeente, dan spreekt ook deze geschiedenis van de bestrijding om hem. We zongen zo straks Psalm 133. De tweede vers, die liefdegeur, die moet toch elk tot liefde nopen. Dus die liefdegeur van deze daad, van deze Maria, die ook tot stichting van de naaste uitgaat, opdat ook anderen zien welke eer, welke verheerlijking, welke aanbidding de Zoon de Gods toch waardig is, moet elk tot liefde nopen. Het is wel een hemels gezelschap voor een groot deel. Daar hebt u de koning der kerk. Daar hebt u zijn apostelen. En hij zit in het midden. Daar hebt u Lazarus, krachtig bewijs van de opstanding uit de doden die hij ondergaan heeft. Maar er zit ook een Judas, de duivel, die is ook in dit gezelschap. Het is nog niet de hemel zelf. Er zijn wel hemelingen, maar ze zijn nog niet in de hemel. Ze zijn nog op deze aarde. Ze staan nog in het strijdperk van dit leven. Duivelgemeente, misschien kent u dat gedicht wel, de duivel op weg naar de kerk. Die gaat altijd met ons mee. Die probeert ons altijd te hinderen als het gaat om het woord van de levende God. Allerlei belemmeringen op onze weg te brengen. Stoornissen van tevoren, onze gedachten af te leiden, met andere dingen bezig te zijn, terwijl we in Gods huis zitten, altijd bezig om ons van de ware werkelijkheid, van het ene nodige af te trekken, ons bezig te houden met bijzaken en ons te belemmeren om met de hoofdzaak ook bezig te zijn. Die vorste duisternis die verdraagt veel, jonge mensen. Mag je alles van, mag alle kanten uit met de vorste duisternis. Heeft nergens moeite mee, ziet nergens bezwaren in, vooral niet als het gaat om vermakelijkheden. Om wereldse zaken heeft ook vele dienaren. Hij wijst ook een gemakkelijke brede weg en een aangenaam gezelschap voor het vlees. Geen moeite en geen zorgen zullen op je weg komen, zo zegt hij. Alleen is hij een bittere vijand. Als het gaat om de dingen van Gods koninkrijk. Hij stoort zich ontzaglijk aan het woord der waarheid. Hij ergert zich mateloos. Als we met het woord der waarheid ergens zoeken te maken. En u ziet het ook in deze geschiedenis. Dan toornt hij. Dan briest hij. Hij doet het wel op een vrome wijze. Dat kan dus ook. Maar dit roept zijn boosheid, zijn toorn en zijn ergernis op. Het is ook wel duidelijk, de vreze Gods heeft een totaal andere bron, namelijk de eeuwige liefde Gods. Ze vloeit voort uit het welbehagen. Ze is verworven door de Christus der Schriften, een totaal ander beginsel als het beginsel van de vorste duisternis. Het is het licht met een hoofdletter tegenover de duisternis. Het is de liefde Gods tegenover de haat. Het is de hemel tegenover de hel. Het is het behoud voor arme en verloren zondaren tegenover het verderf van verloren zondaren. Kan ver gaan, gemeente met een mens. Ook deze geschiedenis, als u dat leest. Man die geroepen is door het woord en zelfs tot het apostelambt verwaardigd is door de zaligmaker. Schone naam, Judas, Juda, ditmaal zal ik den Heere loven. Een naam dus die veelbelovend was. Vertrouwen had hij ook van de andere apostelen. Hij droeg de beurs. 3 jaar lang in de omgeving van de zaligmaker verkeerd. Die beurs die was er om voor het onderhoud te zorgen van de Heere Jezus. Die werd immers ook van die rijke vrouwen van hun goederen gediend. En was ook voor de arme zorg. Daar had hij dus het beheer over en toch zonder genade. Dat kan dus allemaal. Zonder enige genade. Het eigen ik op het oog. Iemand die een bijoogmerk had, een bijzondere positie wilde behalen. En hij haat dit liefdebewijs aan de koning der kerk. De evangelie, gemeente, zegt een apostel, is een reuk des levens ten leven. En het is een reuk des doods ten dode. Het werkt altijd iets uit. Of we worden eronder vernederd en verdederd en verbroken. Of we verharden ons tegen het woord van Gods genade. O ziet, hij gebruikt een vrome redenering. Begrijpelijk. Dat is toch verspilzucht. In het andere evangelie gemeente staat, waartoe dit verlies. Deze zalf kunnen duur verkocht en de armen gegeven worden. Dat is toch een begrijpelijke redenering, jongens en meisjes. Kun je toch voorstellen. Zo'n geweldige hoeveelheid van die kostbare nardenzalf, waar een jaar voor gewerkt moet worden. En dan in één keer zomaar uit te storten. En dan zijn er nog zoveel armen in de wereld. die daarmee geholpen zouden kunnen worden. Zowel armen misschien in de onmiddellijke omgeving. Hoort u wat de vorst de duisternis doet? Een vrome redenering, een begrijpelijke redenering. Een redenering die we allemaal wel kunnen volgen en die door Judas geuit wordt en zelfs ook door de andere apostelen ook als begrijpelijk aanvaard wordt. Staat in het Marcus Evangelie, gemeente, zij vergrimden tegen haar. Dat is toch wat? Ze krijgt die hele apostelschare, krijgt ze voor een groot deel ook tegen. Zij vergrimden tegen haar. Wat blijkt, gemeente, in deze redenering? Als u daar nader over nadenkt, dan acht hij dus de verering van Christus verlies. Als hij verhoogd, verheerlijkt wordt, als deze kostbare zalf over hem uitgestort wordt, dan acht Judas dit verlies. Moet u bedenken, gemeente, dat hij God uit God, licht uit licht was. Dat hij het geen roof geacht heeft, goden even gelijk zijnde. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En zichzelf zo diep vernederd heeft tot in de hel toe. Ja, jongens en meisjes, jullie zijn niet in een stal geboren. Ik denk het niet. Niemand nog van ons is in een stal geboren. De een misschien onder rijkere omstandigheden als de ander. Maar er zal toch niemand in een stal geboren zijn. Er is toch niemand in een voederbak van beesten gelegd. Met eenvoudige doeken omwikkeld. Maar die weg heeft hij willen gaan. Die plaats van vernedering heeft hij in willen nemen. In die omstandigheden geboren. En als we ziek zijn, als we pijn hebben, dan is er zorg voor ons. Is er medelijden met ons. Worden we omringd ook door allerlei liefde blijken. Maar nu de Zoon God staande voor de weg die hij moest gaan. Waar hij verschillende keren over gesproken heeft. Wat een bitter lijden en sterven hem wachtte. Dat hij gekruisigd zou worden. Smartelijke dood. Gegezeld zou worden. Overgegeven zou worden. Hij heeft het alles zo uitdrukkelijk verschillende keren gezegd. Hoe zwaar de taak die hem wachtte. Hoe ontzaglijk last van zonde en schuld van zijn ganse kerk. Die hij moest dragen. Hoe ontzettend de spot en de smaad en de slagen. Die hij zou ondergaan. En dan straks de verlating van zijn vrienden. En nog erger de verberging van het aangezicht van zijn vader. En dan de hitte van de toren van God die op hem los zou branden. En zelfs ter helle zou hij afdalen. Het ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En de psalmist zegt het hoe zwaar, hoe smartelijk. Valt mij dit lijden. En nu wordt hem dit liefdeblijk gegeven. Als voorbereiding op de smartelijke, smadelijke weg die hem wacht. En dan zegt Judas, waartoe dit verlies? Verspilde kosten. Dat is toch te veel. Veel te veel wat in hem bewezen wordt. Hij die alles er voor over gehad heeft. Zij vergrimden tegen hem. Maar krijgt de vorst de duisternis toch snel bijval, gemeente. Wat heeft hij ons toch spoedig ingewonnen en overwonnen. Hoeft er niet zoveel moeite voor te doen. We vallen het zo toch bij. Maar ja, zijn redenen zijn ook zo aannemelijk. En zo begrijpelijk. En zo vleesstrelend. Voor ons verduisterd verstand. Zo aanvaardbaar. Waartoe dit verlies doet hij nog. Jonge mensen vanmorgen ook. Bijbel lezen, ach. Is toch verlies van de tijd. Kunnen zoveel betere dingen doen. Naar de kerk gaan. Nou, maar niet te veel. Is dat geen verspilling van onze kostbare tijd. Die we aan zoveel andere dingen zouden kunnen besteden. Gebed. Ach, dat is toch verlies. Dat hoef je toch niet zo lang te doen. Hoef je toch geen ernst mee te maken. Waartoe dit verlies. We hebben zoveel andere dingen. We hebben zo'n drukke agenda. U weet wel wat het woord agenda betekent. Dat betekent de dingen, Latijnse vervoeging, de dingen die nog gedaan moeten worden. En die agenda van u en van mij, die staat boordevol met allerlei activiteiten en bijeenkomsten en vergaderingen en bezigheden. Maar ziekte staat er niet in. En nog minder de dood, die staat er niet in. Maar er kan zo ineens een gebeurtenis plaatsvinden die een streep geeft door al die activiteiten. En die ze ook als nutteloos, als bijzaken zal doen beseffen. Als het hier toch om gaat, waartoe dit verlies. Hij die de eer van de Vader zocht, de zaligheid van zijn kerk. En die daartoe zichzelf overgaf aan het vloekhout van het kruis. En als hem dit eerbewijs gegeven wordt, dan zegt de duivel waartoe dit verlies door middel van Judas. De vorst de duisternis acht het winst als we in zijn wegen gaan. Die brede weg, de zondedienst, de vermakelijkheden van deze wereld, de ijdelheid, de vergankelijkheid najagen. Maar als het gaat om de eer van God, dan zegt hij waartoe dit verlies. We moeten toch gewaarschuwd zijn, gemeente. We hebben door die influisteringen van de vorst de duisternis in Adam al het paradijs verloren. Het beeld Gods verloren. De hemel kwijtgeraakt. De hel is voor ons geopend. Vanwege de diepte van onze val. En van onze zonde. En van onze schuld. En als we blijven luisteren naar zijn listige influisteringen. Naar zijn raadgevingen. Dan verliezen we de mogelijkheid tot behoud, tot zaligheid. Dan verliezen wij onze arme ziel voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Ziet, als we hem leren zoeken, de waarheid leren lief krijgen, krijgt u de wereld tegen, krijgt u de duivel tegen, laat uw eigen vlees niet mee, dat krijgt u tegen, en u kunt zelfs ook nog op de kerk, in de kerk kunt u tegenstand krijgen van andere mensen, ook op een vrome wijze. Uw vrienden tegen, arme Maria toch. Die ligt er even zwaar onder vuur, zouden we zeggen. Al zo die apostelschaar tegen haar vergrimd. Zo'n arme vrouw, die toch zo goed bedoelde, in geloof handelde, hem de eer gaf. En dan krijg je al die ambtsdragers tegen, die apostelen, die tegen haar opstaan. En zeggen, wat is dat toch, een verkwistende vrouw, die op deze wijze met zo'n kostbare zalf ook omgaat. De derde plaats, gemeente, dat spreekt ook de tekst van de bevrijding door hem. Het is een vrouw geweest met een stille, zachtmoedige geest, dat blijkt wel. U vindt geen verzet bij haar, geen opstand. Ze gaat ook haarzelf niet verontschuldigen of verdedigen, op welke wijze ook. Ze heeft een liefdedaad, een geloofsdaad gedaan, gegrond op het woord, gericht op Christus, gewerkt door de geest, tot verheerlijking van hem en van zijn gezegende naam. Misschien dat ze wel gedacht heeft met Psalm 35, twist met mijn twisters hemel, heren, ga mijn bestrijden en toch tekeer, vreze Gods gemeente, en een rein geweten. Kijk, en dan mag het waar worden. De Heere zal voor u strijden en gij zult stille zijn, zo geldt het ook voor deze vrouw. Twist, gij mijn twistzaak, ze mag het in de handen Gods ook laten. Kijk, dat is echt ootmoed, gemeente. De zaligheid is Gods werk. En de bescherming, de bewaring, ook van de zijne, dat is ook Gods zaak. Hij is haar voorspraak. Indien dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Hij had al gesproken eerder tot haar van het goede deel wat ze uitgekozen had. En dat goede deel dat zou van haar niet worden weggenomen. Ze zat aan de voeten van de zaligmaker. En ze heeft het woord Gods daar gehoord. En nu verklaart hij ook wat de oorzaak is van deze daad van haar. Er zijn een aantal verklaarders, gemeenten, die zeggen dat Maria dit in haar onwetendheid gedaan heeft. Moet maar nalezen. Maar die zeggen dat. Ik vind dat toch wat vreemd. Daar ben ik het niet mee eens. Als de zaligmaker van deze vrouw zegt, zij heeft dit gedaan als een voorbereiding op mijn begrafenis, dan zie ik geen oorzaak om te zeggen, ze heeft dit in onwetendheid gedaan. Nee, het gaat erom dat zij die plaats kende aan de voeten van de zaligmaker. Het gaat erom dat hij zijn woorden ingedronken heeft als water. Het gaat erom dat ze meer verstond als de Emmausgangers, die later in diepe droefheid over de weg gaan en die datzelfde onderwijs krijgen. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan, begonnen hebbende van Mozes en de profeten. Kijk, dat onderwijs heeft ze gehad. Want zij heeft het gedaan tot een voorbereiding op mijn begrafenis. Zo staat er. Later op de dag van de opstanding, dan vindt u andere vrouwen. Die gaan beladen met specerijen naar het graf. Die komen te laat. Te laat, het is niet meer nodig. Hij is opgestaan. Ze komen met specerijen naar zijn graf om zijn lichaam wat in het graf als gestorven gelegd is, om dat te bewaren voor het verderf. Maar ze komen te laat, hun specerijen zijn te vergeefs. Hij heeft immers onverderfelijkheid, onsterfelijkheid verworven en aangebracht voor zijn ganse kerk. Die komen te laat, dit is op tijd. En opmerkelijk is dan dat bij die vrouwen die 's morgens naar het graf gaan, deze Maria daar niet bij gevonden wordt. Het zal er niet aan liefde ontbroken hebben. Integendeel. Dus we mogen daar toch uit opmaken dat deze vrouw een diep inzicht gehad heeft vanwege het onderwijs onder zijn hoge, onder zijn profetische bediening, vanwege het onderwijs in zijn profetisch, in zijn hoge priesterlijk ambt, in het offer wat hij zal brengen. Ziet, zij heeft het gedaan als een voorbereiding op de begrafenis. Ach, gemeente, zo'n zwijgzame, zo niet voor zichzelf strijdende Maria toch te mogen zijn. Zo'n schriftgebonden Maria, zo'n eerzoekende Maria voor haar koning, voor de zaligmaker van zondaren. O, hoe groot is dat toch als we dat beginsel mogen hebben. Let u erop in het evangelie dat het altijd bij de discipelen gaat in de eerste plaats om de belijdenis, de grootmaking van hem, de verheerlijking van hem. U hoort ze niet gelijk zeggen, ik geloof dat ik bekeerd ben, of ik weet dat mijn zonden vergeven zijn. U hoort ze eerst belijden, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Zalig zijt gij, Simon Barjona. U hoort Martha belijden als de zaligmaker aan haar vraagt. Als hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. Al waren je ook gestorven, gelooft gij dat? Dan zegt Martha niet, ik geloof dat ik bekeerd ben. Maar dan zegt ze, ja, Heere, ik geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Eerst de belijdenis van de grond der zaligheid. Eerst de eer van hem. Eerst de verhoging van hem, de zaligmaker van zondaren. Zo heeft hij toch ook leren bidden. Dat het niet in de eerste plaats gaat om onze noden, om onze zorgen. En zelfs ook niet eerst om onze zonden, maar uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan pas komen de noden en de zorgen en de zonden van ons menselijk verloren bestaan ook aan de orde. Ziet, hij bevrijdt, hij redt, hoe hoog de nood mag gaan. De armen, zo zegt hij, hebt gij altijd met u. Maar mij hebt gij niet altijd. Hij is toch de arme, gemeente, met een hoofdletter. Hij is toch werkelijk de arme. Staat toch in het de brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs dat hij arm geworden is, dat hij rijk was, maar dat hij arm geworden is tot in de allerdiepste diepten. Zie zijn geboorte, zie zijn wandel. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd nederleggen kan. Zie zijn sterfbed, een kruishout gehangen. Zie de ontneming van zijn klederen voor zijn lijden, voor zijn sterven, op het kruishout van Golgotha. Dan is hij de arme met een hoofdletter, die zich vernederd heeft tot in de allerdiepste diepten, om arme, ellendige, verloren zondaren rijk te maken. Ziet, is er een beter, een heerlijker doel dan hij, de Zoon Gods, te vereren en groot te maken. We gaan er eerst van zingen uit Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheren. Ga mijn bestrijderen toch te keer, wil spies, rondas. Schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fluiken. Het eerste vers van Psalm 35. Discipelen gemeente, man en vrouw, Judas, de apostel, en Maria, beiden in de omgeving van de zaligmaker verkeerd. Beiden ervaren wat u en ik ook telkens ervaren, nabij u is het woord, in uw mond, in uw hart. Dat is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Beiden ervaren de kracht van het evangelie, maar de een eronder vernedert en vertedert, de ander zich ertegen verhardt. Het evangelie, reuk des levens, ten leven voor Maria, en reuk des doods ten dode voor deze Judas. Zo nabij de zaligheid gemeend en toch die eeuwige scheiding, ontzaglijk toch, onder de middelen geleefd. Het woord van God in onze woning gehad, de prediking zo menigmaal gehoord, de bediening van de sacramenten bijgewoond, niet onbekend gebleven, met die enige naam gegeven onder den hemel tot zaligheid, en niet te min voor eeuwig kwijt voor deze Judas. Wat een waarschuwing, een man die 3 jaren lang in de onmiddellijke omgeving van de zaligmaker verkeerd heeft. Maar ja, hoe lang hebt u al de Bijbel in uw woning? Hoeveel jaar gaat u al op naar Gods huis? Hoe menige predikatie hebben wij al gehoord? Hoe vaak is de roepstem al tot ons uitgegaan? En hebben we die op allerlei wijze toch maar buiten de deur gehouden. Met allerlei redeneringen ons nog gezocht vrij te maken. Waarschuwing gemeente. Voor elke hoorder toch van het woord. Dat we in het heden der genade geroepen worden van Gods wegen. Tot bekering, tot geloof. De Dordtse vaderen die zeggen in het tweede hoofdstuk. En ze zeggen dat in strijd met de remonstranten. Dus ze beleiden niet de vrije wil van de mens. Maar ze hebben wel gezegd dat Christus moet worden voorgesteld in de bediening der verzoening. Met bevel van bekering en geloof. Tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Leest u thuis maar na. Daar kunt u het allemaal in terugvinden. Bemoediging ook gemeente toch in deze geschiedenis. Al kennen wij niet de plaats. De bijzondere plaats die Johannes had. Die de apostel der liefde toch genoemd werd. Die toch een bijzondere plaats had bij de zaligmaker. Al missen wij het vuur van Petrus. Wat hem nog wel eens in de weg zat. Maar toch zouden we zo'n kennis kunnen verkrijgen als Maria. Als we maar die inspanning, die liefde mochten kennen tot het woord van de levende God. Die lust mochten hebben van David. Als hij zegt, het woord is mij zoeter dan honing en honingzeem. Als we dat vermaak maar mochten hebben als de apostel Paulus. Die zegt, ik heb een vermaak. In de wet Gods naar de inwendige mens. Als we die ijver maar zouden mogen beoefenen als die lieden van Berea. Die onderzochten dagelijks. Onderzochten. Niet ze lazen af en toe een stukje in de Bijbel. Nee, ze onderzochten dagelijks de schriften. Of die dingen al zo waren. De beloofde Heere wie hem nederig valt te voet. Die zal van mij mijn wegen leren. Dan wordt u leerling en u blijft leerling. U gaat niet vooruit, maar u gaat achteruit. U krijgt niet allerlei voldoendes, maar u leert meer en meer uzelf wegcijferen. Achteruit en minder worden en toch vooruit. Op weg naar het hemelse Sion. U hoort dan zulke discipelen vragen, leer ons bidden. U hoort ze vragen, verklaar ons deze gelijkenis. Ze worden toch niet afgestoten. De zaligmaker die zegt het niet. Wat bent u toch onwetend. Maar hij zegt, u lieden is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen. Kijk, en als u niet die plaats mag innemen van vernedering. Aan de voeten van hem, de leerhouding. De luisterhouding, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Kijk, dan komt de vorst der duisternis. Dan briest hij. Daar heeft hij een hekel aan. Dat wil hij verhinderen op allerlei mogelijke wijze. Wat een bijvalgemeente heeft die vorst der duisternis toch. Is het wel eens opgevallen? Dat als de vorst der duisternis ons een bepaalde redenering voorhoudt. Ja, dan zeggen we niet, ja maar dat gaat zomaar niet. Ja, maar dan zal er toch wel heel wat moeten gebeuren. Ja, maar dat kan niet. Dat hoort de vorst der duisternis niet zo vaak. Klinkt zo aannemelijk. Het is zo aantrekkelijk. Het ligt zo op de weg van ons vlees. Maar als de waarheid tot ons komt. Als de Heere ons roept, indringend. Welmenend tot ons komt in het gewaad van zijn woord. Hebben we allerlei bezwaren. Allerlei tegenwerpingen. Allerlei argumenten bent u er al achter gekomen. Dat op die wijze, dat zaad van het woord maar keer op keer, waarvoor de vorst des levens ons ook indringend waarschuwt, vertreden onder onze voeten. Ziet, hij neemt ons zomaar mee. Hij pakt ons zo in met zijn redeneringen. Zelfs die apostelen, die lieten zich zo meenemen. Met de woorden van Judas. En ze vergrimden tegen haar. Deze geschiedenis leert ons ook gemeente dat we voorzichtig moeten zijn. In het oordelen van onze naasten. Ook als het gaat om het werk Gods. We hebben genoeg aan onszelf toch. U en ik. Meer dan genoeg toch. Maar pas op voor dat lichtvaardig oordelen van onze naasten. Eli. Die was niet zo waarschuwend tegen zijn zonen. die in dronkenschap en in hoererij leefde in het heiligdom. Hij heeft ze nog niet eens zuur aangezien. Maar als er een vrouw bezwaard van geest haar hart uitstort voor het aangezicht des Heren, dan zegt hij, doe die wijn van u. Dan is hij wel op met de uitoefening van de tucht bezig. Maar hij vergist zich en hij komt ook op zijn woorden terug. Martha, ze bestrafte Maria, zij was goed bezig. Zij diende de Heer Jezus toch, met alles wat in haar was. En die zuster van haar, die zat daar maar. En die luisterde. En die deed niets. Maar het was toch het goede deel. Weer een verkeerd oordeel. Judas en de andere apostelen. Ze vergrimmen tegen deze vrouw. Terwijl het een daad door het geloof tot grootmaking van de zonen Gods was. Dus u ziet wel, moet wel oppassen. Onderzoekt u zelf. Er staat nergens in de schrift, onderzoek uw buurman. Onderzoek uw buurvrouw. Er staat, onderzoekt uzelf. Beproeft uzelf of gij in het geloof zijt. Ach, verlangt u van ganser harte onderwijzing. Plaats aan de voeten van die hoogste profeet en leraar. Om door hem geleerd, door hem geleid te worden. Als u die onderwijzing van ganser harte zoekt, bedenk dat er ook bestrijding komt. Maar kom van de verkeerde kant. Kom van de vorst der duisternis. En er zal ook ongetwijfeld ook bevrijding opvolgen. O te staan, gemeente, naar die onvervalste nardes. Wat is dat? Dat is het geloof, een gave Gods. Dat is een werk Gods. En dat geloof, dat is gegrond in het woord. En dat is gericht op Christus. Geeft hem de eer en de aanbidding. Zoals deze vrouw ook mag doen. Telkens weer. Dus dat is zuiver. Want het geloof, dat is zuiver. Dat is een werk Gods. Door de geest. Heeft als grond het woord. Heeft als doel Christus. Dus dat is zuiver. De onzuiverheid, die zit in ons hart. Die komt voort uit de diepte van onze val. De twijfel, de moedeloosheid of de aanvechting die we gevoelen van de vorst der duisternis. Maar de zuivere nardes van de oefening van het geloof. Gegrond op het woord waarin Christus geopenbaard wordt. Als de enige naam tot behoud en zaligheid. Hem te zoeken, hem te bedoelen. Is dat uw diepst verlangen? Gaat daar uw hart naar uit. Opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 25 en daarvan het tweede en het zesde vers. Heren, wij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het zesde vers. Wie heeft lust den Heren te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25 vers 2 en 6.
Thank you.
Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.